vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie protocol 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
President Joko Widodo waardeert de inspanningen van de NU om de unitaire staat van de Republiek Indonesië en Pancasila te beschermen. Controle Omicron overheid verandert niveau 1 en 2 indicatortermen. Bali om buitenlandse bezoekers toe te laten vanaf 4 februari. Dit is dus compleet. President Joko Widodo waardeerde het werk van Nahdlatul Ulama NU bij het beschermen van de unitaire staat van de Republiek Indonesië en KRI en Pancasila. Deze waardering werd overgebracht door het staatshoofd in zijn opmerkingen tijdens het bijwonen van de inauguratie van de Nahdlatul Ulama Executive Board PBNU voor de plechtigheid van het 2022-2027 en de 96e Harlah van NU die werd gehouden in het Balikpapan Sport and Convention Center Balikpapan Staat, Provincie Oost-Kalimantan op maandag 31 januari 2022.
Terima kasih
atas bedankt voor het werk van NU dat dusver bij het beschermen van de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië en bij het beschermen van Pancasila, de opvattingen van het Hubul Waton Minal Iman en de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië hebben een vaste prijs voor het aan en regen van de eenheid en integriteit van de natie.
Merangkai persatuan dan kesatuan bangsa.
Volgens president Joko Widodo heeft NU bijgedragen aan het maken van Indonesië tot een natie die verenigd is in de diversiteit en een referentie wordt voor andere naties. NU heeft ook voortdurend religieuze gematigdheid, tolerantie en nationalisme aangemoedigd. Daarnaast wordt NU geacht het gezicht van de islam te kunnen laten zien, het gezicht van Indonesië te laten zien dat kalm en vriendelijker is in de ogen van de wereld, en te laten zien dat religie en cultuur elkaar wederzijds verrijken. Geconfronteerd met andere kenmerken van de Delta-variant, aanhoudde coördinerende minister van Maritieme Zaken Luhut Binsar Panjaitan dat de strategie voor de aanpak van de COVID-19-pandemie voor de Omicron-variant moest worden aangepast, en daarvan was het wijzigen van de indicator vereisten voor de bepaling van niveau 1 en niveau 2 voor regentschap of staten. De regering heeft de indicator vereisten gewijzigd om naar niveau 1 en 2 te gaan. Wat de eerste vaccinatiedosis was, die volledige vaccinatie werd. Die wordt ook gedaan om de vaccinatie met dosis 2 te versnellen in de stadsdelen die nog achterblijven. De bepalingen gaan vanaf deze week in, maar we voorzien een overgangsperiode van 2 weken voor weken in steden om deze doelstellingen te halen. Coördinerende minister Luhut legde uit dat er momenteel 22 regentschappen steden zijn waarbij de tweede vaccinatiedosis over het algemeen onder de 50% ligt en 29 regentschappen steden met de tweede dosis voor ouderen die nog steeds onder de 40% ligt. Daarom kunnen met behulp van deze laatste beoordeling verandering op het districtstaatsniveau in detail worden gezien in het ministerie van Binnenlandse Zaken voor Java, Bali dat vandaag zal worden gepubliceerd. Naast de bepaling van de vaccin was de strategie voor het omgaan met de pandemie die ook werd aangepast en die eerder gericht was op het verminderen van de transmissiesnelheid tot het verminderen van het aantal ziekenhuisopnames en het sterftecijfer. Coördinerende minister voor Maritieme Zaken en Investeringen, Luhut Binsar Panjaitan, heeft gezegd dat Bali vanaf 4 februari 2022 geopend zal worden voor internationale reizigers. Dit is bedoeld om de Balinese economie, die behoorlijk is getroffen door deze pandemie, nieuw leven in te blazen.
Pembukaan pintu masuk Bali
de opening van de Bali-ingang is alleen bedoeld voor de PPLN, niet PMI Foreign Travel Actors. Momenteel biedt de Bali ook twee extra opties voor PPLN-quarantine, namelijk de Babel-quarantine vanaf 5 hotels met een totaal 447 kamers en 6 ga aan boord van schepen die CHSE zijn gecertificeerd door het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie. Bij deze heropening krijgt de regering ook gegevens dat het aanscherpen van de toegangspoorten erin slaagde de toegang van Omicron tot Indonesië te beperken. Er moet echter aan strategiewijzigingen om in een lijn met een hogere aantal gevallen als gevolg van lokale transmissie. Om deze reden heeft de regering de quarantaineregel van 7 dagen gewijzigd in 5 dagen met de mededeling dat Indonesische staatsburgers en buitenlanders die Indonesië binnenkomen verplicht zijn om volledige vaccinatie te hebben.
Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama,
voor Indonesische burgers die net de eerste dosis hebben ingeënt, moeten ze nog een quarantaineperiode van 7 dagen ondergaan. Dit plan is geïmplementeerd gezien het feit dat de meeste PPL en varianten Omicron zijn en verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de incubatietijd hiervoor variant ligt in het bereik van 3 dagen. Bovendien geeft de stap om de quarantainedagen te verminderen ook rekening met de noodzaak om middelen die eigendom zijn van de overheid opnieuw te toewijzen. Het is bekend dat de positiviteitspercentage momenteel al boven de WHO-norm van 5% ligt. Dit wordt aangedreven door het positiviteitspercentage van de PCR-test dat 24% heeft bereikt. Om deze reden blijft de regering erbij het publiek op aandringen dit baan te zijn om onmiddellijk een antigen-test of PCR uit te voeren als ze griep en hoestensymptomen voelen. Die wordt uitsluitend gedaan om de toestand van de patiënt onmiddellijk te kunnen achterhalen en behandeling uit te voeren aan de verspreidingsketen van de COVID-19 te doorbreken. Het voorzitterschap van de G20 in 2022 is een cruciaal moment voor Indonesië om het voortouw te nemen in de spanningen om de wereld te veranderen. Op dit moment is een van de transformatie die Indonesië promoot de digitale transformatie, inclusief de transformatie van verschillende industrieën naar industrie 4.0 en Labor 20 of L20 naar digitalisering. Dat zal de belangrijkste boodschap van Indonesië aan de wereld zijn. Toch onderwijst de minister van Economische Zaken Airlangga Hartarto tijdens de Labor 20 kick-off meeting in Jakarta maandag 31 januari zei L20 kan piloten creëren voor een voorbeeld of een voetdoren, zodat deze transformatie succes en welzijn zal brengen door omscholing en omscholing. Die kan een voorbeeld zijn voor andere landen. Eerder ontving de vakbondsvergadering een internationale erkenning als L20 op de G20-top van 2011 in Frankrijk. De herkenning maakte de L20 gelijk aan de B20. Vervolgens werden de leiders van de L20 en B20 door president Calderon uitgenodigd op de G20-top van 2012 in Los Cabos. En sindsdien ontmoeten L20 en B20 elkaar actief en werken ze samen in G20. Minister Airlangga hoopt dat Indonesië de vakbondsorganisatie van de G20 kan faciliteren en nodigt de verschillende internationale instellingen uit om concrete acties te ondernemen voor het economische herstel en de bescherming van de arbeiders. De regering van de staat Nebraska, de Verenigde Staten, heeft tijdens een ontmoeting met de Indonesische ambassadeur in Washington DC, Rosan P. Ruslani, belangstelling getoond voor meer handels- en investeringssamenwerking met Indonesië. Tijdens een recente bijeenkomst op de Indonesische ambassade in Washington DC verwelkomde ambassadeur Rosan de komst van de gouverneur van de Nebraska, Pete Ricketts, hartelijk en legde hij de verschillende presentatie en toezeggingen van de Indonesische regering uit om de nationale economie te blijven versterken, inclusief toenemende handels- en investeringen. Een schriftelijke verklaring van de Indonesische ambassade in Washington DC verklaarde dat Indonesië en de stad Nebraska zijn overeengekomen om samenwerkingsmogelijkheden te realiseren in de gezondheidsindustrie, financiële technologie en milieuvriendelijke technologie. Om deze reden is het prioritaire werkplan gericht op het realiseren van samenwerking bij het verminderen van uitlaatsemissies met het gebruik van ethanol, evenals de ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare energie EBT, met name energiecentraal uit aardwarmte en wind. Ook ambassade Rosa nodigde specifiek meer investeerders uit Nebraska uit naar Indonesië te midden van de inspanningen van de regering om het investeringsklimaat te blijven verbeteren. De luisteraars, Staatsnieuws nieuws van vandaag.
Indonesische ambassade in Colombo onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van palmboomonderzoek door middel van een ontmoeting tussen de Indonesische ambassadeur in Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing, met het management van het palmboomonderzoekcentrum in Sri Lanka. In een schriftelijke verklaring van de Indonesische ambassade in Colombo ontvangen in Jakarta op afgelopen vrijdag, ambassadeur van Indonesië heeft gesprekken gevoerd met de manager van het Palmyra Research Center Sri Lanka, Sri Vijayanindran, over de mogelijkheden van samenwerking met het Palma Research Center onder het Indonesische ministerie van Landbouw. Samenwerkingsprogramma's kunnen worden uitgevoerd op verschillende gebieden, waaronder onderzoek en productontwikkeling en uitwisseling van expertise. De Indonesische ambassade in Colombo zei, de samenwerking kan ook worden uitgevoerd met andere Indonesische belanghebbenden zoals kleine boerenverenigingen, universitaire onderzoekscentra en andere overheidsinstellingen. De Indonesische ambassade is van mening dat Lontar een groot potentieel voor economische waarde en stelt dat een aantal studies over Lontar als grondstof voor bioethanol dit hebben aangetoond. De plant groeit ook op grote schaal in Indonesië, vooral in het oosten van Indonesië, en is uitgegroeid tot een regionaal symbool in Jeneponto, Zuid-Sulawesi en Nusa Tenggara. In Sri Lanka heeft Palmyra Research Center tot 50 soorten producten ontwikkeld die zijn afgeleid van palmbomen. Palmyra Research Center is het enige onderzoekscentrum in Zuid-Azië met betrekking tot lantaarn en zijn afgeleide producten. Volgens de Indonesische ambassade in Colombo tot september, Sri Lanka heeft lantaarnproducten en hun derivaten kunnen exporteren tot $12,5 miljoen Amerika of ongeveer 180 miljard rupiah. Dat was de diplomatieke hoek van Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 1 februari 1979. Ayatollah Khomeini keerde terug naar Iran. Na 15 jaar in ballingschap in Frankrijk, keerde de spirituele leider van de Sjiïtische gemeenschap Ayatollah Khomeini op 1 februari 1979 terug naar Iran. De terugkeer van het kwam na de val van de Pahlavi-dynastie, na een massale betoging en politieke onrust in Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini werd geprezen als een nationaal held door Iraanse natie, voor de Shia. Op 1 april 1979 richtte Ayatollah Khomeini de Islamistische Republiek Iran op. We gaan verder met de gebeurtenis van 1 februari 2003, de Columbia Shuttle explodeerde. De Amerikaanse Columbia Shuttle explodeerde in de lucht toen het op Kennedy Space Station Center Florida, VS, landde op 1 februari 2003. 7 bemanningsleden van de bemanning van Columbia werden gedood. Ambtenaren van de National Aeronautics of America, NASA, zei dat het ongeluk plaatsvond toen het vliegtuig op de hoogte van 60.000 voet van de aarde was met een snelheid van 20.000 km per uur. Voordat het explodeerde, had het net zijn 28e missie voltooid. Nadat het op 16 januari 2003 was vertrokken, gedurende zijn geschiedenis heeft Columbia 28 vluchten gemaakt. We beëindigen met de gebeurtenis van 1 februari 1965. De koning van Nepal, Gyanendra, maakt een staatsgreep. De Nepalese koning Gyanendra, die op 1 februari 2005 de macht greep in een staatsgreep, stopte de democratie en censureerde de media. Hij zei dat hij gedwongen was om actie te ondernemen om een eind te maken aan de Maoïstische opstand die sinds 1996 minstens 12.500 mensen heeft gedood. Maar Gyanendra nam de aanpak niet om met de rebellen te praten of overeenkomsten te sluiten met de 7 politieke partijen. Beste luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
Jawab segala persoalan dan merasa kesyukuran. Ku doa kau selalu mengawasi gerak-gerikku. Berkatilah, ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran. Tuhan, ku berserah segalanya kepada-Mu agar jiwaku tenang dengan bimbingan-Mu selalu. Adakala ku merasa seperti kaca, jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, jagakanlah diriku.
Indonesia.
Presiden Joko Widodo opende afgelopen maandag de baanbrekende werkzaamheden van het stroomafwaartse steenkoolproject in dimethyleter of DME in het Tanjung Enim Industrial Estate, het district Muara Enim, Zuid-Sumatra. Dit kolenvergassingproject is het resultaat van een samenwerking tussen PT Pertamina Persero, PT Bukit Asam TBK en Air Products and Chemicals Incorporation of APCHI. In zijn opmerkingen zei de president dat Indonesië door dit project de afhankelijkheid van de invoer van vloeibaar petroleumgas of LPG zou verminderen. Volgens hem heeft de Indonesische LPG-import tot nu toe elk jaar 80 biljoen rupiah bereikt. Bovendien moet de overheid LPG van ongeveer 60 tot 70 biljoen rupiah per jaar subsidiëren, zodat de verkoopprijs voor het publiek betaalbaar is. Het staatshoofd is van mening dat als het kolenvergassingproject voltooid en operationeel is, Indonesië tenminste 7 biljoen rupiah per jaar kan besparen. President Joko Widodo onthulde dat hij de resultaten heeft gezien van branden geproduceerd uit DME met branden geproduceerd uit LPG wanneer het wordt gebruikt om te koken en er is geen verschil. En daarom moet Indonesië met de overvloedige natuurlijke rijkdom aan steenkool het gebruiken als DME als de vervanging van LPG. Volgens de president zal het verminderen van de invoer van LPG niet alleen de Indonesische handelsbalans verbeteren, maar ook het saldo op de lopende rekening verbeteren, dat vaak een tekort vertoont. De minister van Investeringen, Bahlil Lahadalia, legde uit dat de investering voor dit project volledig uit de Verenigde Staten kwam. De investering die Air Products and Chemicals Incorporation aan Indonesië heeft uitbetaald voor dit project heeft een waarde van 33 biljoen rupiah. Ondertussen zei Rafli Yandra, de directeur van bedrijfsontwikkeling van PT Bukit Asam, dat dit project jaarlijks 6 miljoen ton steenkool zal omzetten in de vorm van 1,4 miljoen ton DME. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu.
Segala yang berarti kulakukan bersama kamu.
Tuhan mempersatukan kita berdua,
mengukir indahnya cinta
seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Seperti legenda, kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita
Voice of Indonesia.
vandaag vieren de Chinese New Year. Deze New Year's viering is onderdeel geworden van een erfelijke traditie. In de Chinese traditie zijn Chinese New Year's vieringen synoniem met samen eten. Samen eten is een uiting van samenhorigheid, een eenheid van een gezin. Dus het avondeten is een essentieel onderdeel van deze viering. Elk geserveerd eten heeft zijn eigen betekenis en filosofie. De hoop is dat de goedheid een voorspoed kan bieden aan degenen die ervan genieten. In China eet traditie van samen eten tijdens Chinese nieuwjaar minstens 30 soorten voedsel. Maar in Indonesië is het voedselmenu beknopter, dat slechts ongeveer 8 soorten serveert. Een van de menu's die door de Chinese gemeenschap in Indonesië geserveerd moet worden is Pindang Bandeng. Pindang Bandeng of Pindang Milkvis komt alleen voor in Indonesië. Dit menu is het resultaat van de acculturatie van de Chinese cultuur in Indonesië. Pindang zandvisachtig symboliseert hoop voor het Chinese nieuwjaar dat in het Mandarijn Nian Nian Yu Yu is. Dit betekent dat er elk jaar overschot is. Wat betekent dat dit jaar overmatige voeding verwacht en niet middelmatig in zaken, carrière en andere. Een verwacht van jaar tot jaar een goede voorspoed. Melkvis wordt tijdens Chinese nieuwjaar op het menu gebruikt, omdat in die tijd melkvisjes gemakkelijk te vinden waren in de wateren rond de kust van Jakarta. Bovendien heeft zandvisachtigen ook veel stekels. Dit symboliseert het menselijke leven dat kronkelt tussen de vrees, voorzichtigheid en geduld om bevredigende resultaten te behalen. Dit illustreert ook om niet te wanhopen bij alle obstakels. Bovendien beschrijven veel donen een eindeloze voeding. Om pindang bandeng te maken, worden zandvisachtigen eerst bedekt met sojasaus en vervolgens gekookt met verschillende kruiden die zijn gepoureerd, zoals shallotten, rode pepers, gember, kurkuma, suiker en zout. Daarna toegevoegd met tamarindwater en bouillon. Pindang milkvis heeft een compleet en uitgebalanceerde smaak tussen zuur, zout en zoet. Wanneer gegeten, meestal alleen gesneden, cayenne peper gegeven, dus compleet met pittige smaak. Pindang melkvis zal lekkerder zijn hoe langer het wordt bewaard en hoe langer het wordt verwarmd, omdat de kruiden beter in het visvlees worden opgenomen. In elk groot Chinese traditioneel banket worden visgerechten altijd aan het einde van de maaltijd uitgestaard, als een symbool dat het geluk in de toekomst in overvloed zal komen. Meestal wordt de vis in zijn geheel van kop tot de staart geserveerd. Zijn hoofd is vaak gericht op de eerder gasten die bij het banket aanwezig was als teken van de hoogste respect. Behalve dat ze op Chinese nieuwjaar samen wordt geserveerd tijdens een diner, zal de schoondochter Pindang Sanvis zochten ook naar het huis van haar schoonouders en ouders sturen als een vorm van zorg voor hun ouders. De grootte van de Sanvis-achtigen heeft ook een speciale betekenis. Hoe groter de grootte van de zandvisachtigen, hoe groter de vorm van aandacht voor zijn ouders. Luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Culinair Pindang Bandeng. Tot ziens!
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Listeners, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is ke kamar kecil of naar de toilet gaan. Veel plezier! Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en Bayu.
Permisi, Pak.
Iya, Kevin.
Maaf, saya mau izin ke kamar kecil.
Oh, silakan.
Terima kasih, Pak.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. We kunnen het namelijk herhalen. Permisi pak, betekent pardon meneer, maaf, maaf, betekent sorry, izin ke kamar kecil, izin ke kamar kecil, betekent mag ik naar de toilet gaan, silakan, silakan, betekent alsjeblieft. Als u de toestemming om buiten de zaal te gaan willen vragen, zeg maar maaf of permissie. Beiden betrekken pardon. Dit gebruik om de activiteiten onder te breken of voordat iets te vragen. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld. Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Luisteraars, bent u nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie Kortegolf 3G 25 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië, een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, gemaakt door Effendi Arif. Dit lied vertelt het verhaal van iemand verlangen naar hun geliefde moeder. Hij stelt zich zijn geboorteplaats voor, waar hij bij zijn moeder woont en heel erg door haar wordt gestreeld. In overeenstemming met trieste teksten heeft dit nummer een langzaam tempo. Het nummer Kasih Sayang Ibu is een van de nummers op het album The Best Melayu Volume 1. Luisteraars, dit is Kasih Sayang Ibu door Tiara Won. Veel luisterplezier!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan semua tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan
bisa jelaskan karena
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Tersiksa rindu.